Dit is een RTV Utrecht podcast.
We zitten inmiddels alweer bijna aan het einde van januari, maar voor deze podcast is het nieuwe jaar net begonnen. Dit is Stadhuisplein, een maandelijkse podcast over de politiek in Utrecht. En vandaag zijn we te gast bij RTV Utrecht zelf. Ik speel een thuiswedstrijd. Aflevering 31. We praten over de Utrechtse politiek met Dimitri Gielissen, oud-fractievoorzitter van de VVD. En Jet van den Berg, oud-wethouder van verkeer voor Leefbaar Utrecht. Mijn naam is Mark van Rossum en ik ben van RTV Utrecht. Welkom allen. Nou, de winter viel dit jaar op vrijdag. Zijn we blij dat de sneeuw weg is?
Ja.
Ja, zeker.
Zeker. Hey Dimitri, jij bent oud-politicus en daarom zit je in deze podcast, maar binnenkort ben je niet meer oud-politicus.
Ja, dat hangt er af van de uitslag op 15 maart.
Ja, je gaat wel campagne voeren.
Zeker, voor de Provinciale Staten.
Voor de VVD?
Voor de VVD, klopt.
Oké, okay, je staat nummertje 6. Mm-hmm. Dan ben je redelijk kansrijk, hè?
Dat noemen ze verkiesbaar.
Ja, want ja. Jullie hebben nu 8 zetels.
De VVD heeft nu 8 zetels in Provinciale Staten. Nou, afgelopen weekend kwam Maurice de Hond met een peiling voor wat het waard is. Maar je kunt gerust zeggen dat het een verkiesbare plek is. Aan de andere kant, elke partij begint op verkiezingsdag met 0 zetels. Ja. Dus we hebben nog 2 maanden te gaan. Iets minder dan 2 maanden en er wordt nog hard campagne gevoerd.
Kom jij ooit nog terug, Jet?
Nee.
Nee, nooit meer.
Nee, ja, zeg nooit nooit. Maar ik heb het echt naar mijn zin nu. Dus en ik bemoei met veel dingen achter de schermen. En ook dat is erg leuk. En brengt minder frustratie met zich mee.
Ja, en ze heeft meer invloed dan ooit achter de schermen.
Nou, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar je maakt wel dingen bespreekbaar. Het is... Dat is wel fijn.
De machinerie moest een groot complex voor beeldcultuur worden, vlakbij de Cartesiusweg. Het moest plek bieden aan het Nederlands Filmfestival, aan het Hoogt en nog wat instellingen die zich met foto en film bezighouden. Maar de machinerie komt er niet. Het zou te duur worden. Ondertussen heeft het al ruim 800.000 euro gekost. Geld waar de Utrechtse belastingbetaler helemaal niets voor krijgt. Is het goed dat ze gestopt zijn?
Ja.
Waarom?
Omdat ik denk dat het een bodemloze put is. En ik vraag me ook af, als ik de berichten las, of vooropgesteld, ik snap, als je kijkt naar wat er allemaal aan cultuur is in Utrecht, dat je een plek wil bieden ook hiervoor. Maar ik vraag me af of de leest waarop die geschroeid is, of dat een juiste was. En ik denk dat als je zoiets wil, dat je samen de schouders eronder moet zetten. En ik heb toch het idee dat er ook onderling niet echt vertrouwen was. Dat het meer om de poppetjes ging. En om de oude wat er al was in een nieuw jasje te stoppen.
En waar baseer je dat op dan?
Nou, als ik kijk naar de discussie over het Hoogt. Ik weet dat er af en toe ook met... De Nationale Filmdagen is er af en toe ook wat geharrewar. Terwijl ik snap het idee. Maar ik vraag me af of het een vers idee was, zoals het had moeten zijn.
Maar onderling was het toch geen gedoe? Die partijen die eraan participeerden, waren het gewoon met elkaar eens. Denk je? Niet?
Nou, ik weet niet. Kijk, het is hetzelfde als Tivoli Vredenburg. Dat was ook... Weet je, eigenlijk willen ze allemaal in Vredenburg. En toch is het lastig om tot een samenwerking te komen waarbij je elkaar het licht gunt en ook de lasten met elkaar neemt.
Ja, maar dat was in de aanloop. Maar inmiddels is dat gewoon een geoliede machine.
En ja, dat klopt.
En die bloedgroepen zie je niet meer terug in Tivoli
Vredenburg. Nee, dat klopt. Maar dat heeft wel heel veel tijd gekost.
En heel veel geld.
Ja. Ja.
Nee, ik denk wat Jet beschrijft, dat dat best wel een verklaring zou kunnen zijn. Misschien dat de partijen er zelf ook wel heel erg in zijn gaan geloven. En te weinig de reality check hebben gedaan in hoeverre het plan nog haalbaar is. Mm-hmm. Kijk, er was bij aanvang al heel veel kritiek op het plan. Ook bij een deel van de gemeenteraad.
Die zeiden, ja, VVD, ja.
Onder andere de VVD, maar ook andere partijen zeiden, begin hier überhaupt niet aan. En dit is dan weer zo'n typisch voorbeeld van iets wat op papier heel goed lijkt. Heel sympathiek lijkt, heel goed lijkt, maar waar in de praktijk gewoon niet gaat werken. Dus ik ben blij dat het stekker eruit getrokken is. Hadden ze wat mij betreft ook veel eerder mogen doen. En tegelijkertijd laten we het kind niet met het badwater weggooien. Wel zorgen dat in ieder geval het filmfestival ook gewoon wel die sterke thuisbasis houdt. Kijk, ik vind van alles van het Hoogt. Hè. Er is ook heel veel in de krant over geschreven. Waarom zou je inderdaad zo'n organisatie moeten subsidiëren, zo'n rondreizend circus. Terwijl je ook gewoon prima particuliere initiatieven hebt. Die ook
Stelling, ja.
Films draaien waar weinig mensen naartoe gaan. Hè? Wat wel belangrijk is dat ze wel worden gedraaid in de stad. Maar niet op deze manier. Niet vanuit het blauwdruk denken. Maar denken van, weet je, als je maar genoeg geld erbij stopt, dan ontstaat er wel iets. Die reality check is en blijft belangrijk.
Je noemt het filmfestival. En die hebben in het verleden wel eens aangegeven, jongens, kom op, Utrecht is misschien net iets te klein voor ons. Hoe groot is de kans dat het filmfestival vertrekt, bijvoorbeeld naar Amsterdam of naar Rotterdam, wat ook een filmcultuur heeft?
Zeker, maar Rotterdam heeft zijn eigen filmfestival. Mm-hmm. Amsterdam gebeurt natuurlijk ook van alles. Kijk, in het verleden hing het nog wel eens over de beschikbaarheid van bioscoopzalen. Ik denk dat inmiddels met de bouw van de megabioscoop bij de Jaarbeurs en ook op andere plekken, dat we echt wel weer goed bemensd zijn. Film is ook weer populair. Hè? Veel meer mensen gaan ook naar de bioscoop. Kijk, het filmfestival is gewoon verbonden met de stad Utrecht. Dus het zou mij wel een lief ding waard zijn om te zorgen dat ze ook in de toekomst actief blijven. Ik heb in ieder geval geen signaal dat ze van plan zijn om de stad te gaan verlaten.
Zouden ze bijvoorbeeld geen intrek kunnen? Kan het filmfestival niet samen gaan werken met Jos Stelling? Waarom lukt dat niet?
Ja, dat zou je aan Jos en aan het filmfestival moeten vragen. Ja. Ik denk dat het Nederlands Filmfestival is hier al decennia. Is ook echt een happening in de stad. Dat merk je ook, ook bij de Schouwburg. Het levert ook prachtige plaatjes op. En ik denk dat het ook gewoon gaat om het gesprek. Wat wil je met elkaar? Waar wil je dat? En dan ook even een linkje naar het volgende onderwerp. Ik denk dat we ook wel trots mogen zijn dat het Nationaal Filmfestival hier in de stad is. Mm-hmm. Weet je, het trekt bezoekers, het trekt de sterren. En het geeft toch altijd weer sfeer ook, vind ik, op die plek. Dus dat we daar als stad trots op mogen zijn en dat we daar ook over mee moeten denken, dat snap ik.
Ja.
En of dat in de machinerie moet, direct heel groot. Terwijl ik denk, ja, als ik kijk naar de Cartesiusweg, wat daar allemaal gebeurt ook met andere mensen die op allerlei manieren zich uiten in cultuur, is dat gewoon geweldig. Ja. Dus de vraag is, moet het op deze leest en moet het zo groots? Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog het gekloot met alle materialen die nu niet voorhanden zijn, waardoor ze te duur zijn. Maar nou, ik heb me wel wat vaker achter de oren gekrapt, laat ik het zo zeggen.
En even los van de festivals, wat voor een deel ook het feestje is van de producenten, van de acteurs en de actrices.
Ja, terecht.
Goed dat het gebeurt, ook dat het aandacht is voor de Nederlandse film. Ik vind het ook goed dat Utrecht zich als stad, als plek waar je films kunt opnemen en series, zich ook gewoon lekker profileert en neerzet. Er is onlangs ook een politie-serie opgenomen, ook in delen van Utrecht. Weet je, Utrecht mag gezien worden. Hè? Dus maak ook gebruik, zet Utrecht ook in de markt als een plek waar je dit soort producties kunt opnemen.
Het is gewoon een prachtige stad waar je gewoon voor veel dingen terecht kan.
Ja. Ja, we moeten trots zijn.
Goed stukje marketing.
Heb je het al aan 3 mensen verteld dat je trots bent op Utrecht deze week?
Ik doe dat dagelijks.
Maar even terug naar de machinerie, want het heeft wel 8 ton gekost. En dat stoort mij dan weer. Een hoop geld waar je echt niks voor krijgt.
Ja, Mark, er zijn wel vaker projecten en die kosten nog meer. Ik herinner me een Lucas Bolwerk garage waar miljoenen in is gaan zitten. En we hebben nog steeds geen garage. Dus nee. Ja, bedoel, dat is ook inherent aan de politiek, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Nou ja, dat is ook de vraag die je bij het starten van dit project ook gewoon moet afvragen. Je doet het met goede bedoelingen. Er was een meerderheid in de gemeenteraad voor. Het risico is dat het niet lukt. En dan heb je een heb je geld te weinig.
Ja, over niet lukken gesproken. Afgelopen week praatte de Utrechtse Raad maar weer eens over het prostitutiebeleid in de stad. De aanleiding was het rapport van de commissie Zorgdrager. De conclusie van het debat. Het college heeft nog geen enkel idee welke kant het op moet. Ja. Is toch schande?
Ja, het is ook een taai onderwerp wat de gemoederen al heel lang bezighouden in de Utrechtse politiek.
Mm-hmm.
Vanaf de sluiting van het Zandpad, maar ook daarvoor al, opening van de tippelzone. Het is iets wat als een rode draad ook door heel veel debatten loopt. En ik kan me voorstellen dat men nu een beetje met de handen in het haar zit.
Ja, maar dan ligt er een mooi rapport en dan zijn we een hele tijd verder en dan heeft de wethouder nog niks. Dan zegt hij, ja, ik heb nog een paar maanden nodig, tot juni, en dan komt hij met een brief.
Ja, men is op zoek naar een locatie. En dat is natuurlijk heel erg lastig.
Ja, en ik moet zeggen, kijk, jij zegt van ze hebben geen ideeën. Er was natuurlijk altijd het plan om vlakbij het Zandpad eigenlijk gewoon een...
Zandpad 2.0?
Ja, Zandpad 2.0 te bouwen. En met ook volgens mij een beetje het idee dat de meiden die daar zouden gaan werken ook een beetje hun eigen business...
Opbouwen?
Ja, maar hun eigen business ook zouden kunnen draaien. Dus geen... Geen pooiers ertussen en dat soort ellende. En het is jammer dat dat niet van de grond komt. Want ik vind dat wel gewoon een... Kijk, ik bedoel, wat je er ook van vindt. Mensen zullen blijven protesteren. Maar ik denk dat als die meiden ervoor werken en ze hun eigen keten kunnen hebben, ja, dat dat gewoon beter is.
Ja, maar ook dat is niet gelukt.
Nee, dat is wel weer zo'n voorbeeld van, het klinkt leuk op papier of de theorie klinkt goed, maar in de praktijk...
Ja, nou ja, en daar heb je weer dan, dat, wel, weet je, de, op zich is prostitutie legaal, maar ja, de banken werken niet mee.
Mm-hmm.
Ja. En dat is dan toch gewoon raar, want volgens mij is het ontzettend big business. En ja, is blijkbaar wil ook een bank daar niet mee geassocieerd worden. Terwijl ja, op zich is het gewoon iemand die een bedrijf start.
Ja. Is het niet gewoon nog steeds een historische fout dat Aleid Wolse het zandpad gesloten heeft?
Nee, daar ben ik het echt. Dat wil ik echt hier nou eens uit de wereld helpen. Daar gebeurden dingen die niet konden. En als je het nou hebt over ondermijning, dan was er dat ook één. En als meiden geschopt worden voor, om tot een abortus te drijven, peuken op zich uitgedrukt krijgen. En je de boel niet meer in de hand hebt, omdat ook de exploitant onder druk wordt gezet. Dan denk ik, jongens, het houdt een keer op. Dat moet je niet willen. En dat ging me niet om de plekken of de bootjes. Het ging me er wel om wat er allemaal daarnaast gebeurde. Dat was gewoon fout. En dat moet je gewoon niet willen accepteren.
Ja, wil je dat zeggen?
Ja, eens. Ik denk dat het de misstanden die daar onder ogen eigenlijk ook van gemeente politie gebeurden, tot ingrijpen niet anders kon lijn dan al ingrijpen door de toenmalige burgemeester.
Maar er ging ook heel veel goed. En ja. Ik bedoel, je kan van Wega veel zeggen, maar die hadden de zaak wel goed georganiseerd.
Mm-hmm. Zeker. Je kunt ook zeggen, hè, ook bijvoorbeeld.
En had je niet de misstanden lang moeten aanpakken en het fenomeen in stand moeten laten?
Nee, maar het toezicht faalt in zekere zin. Maar dan moet je altijd ook staan als bestuurder voor de keuze van wat doe je. Hè? Laat je het voorbestaan in medeweten dat die dingen gebeuren zoals Jetty beschreef, of grijp je in? Wat we toen niet konden voorzien, en dat plaatst de sluiting misschien wel een ander perspectief, is dat het heel lang zou duren voordat er een alternatief zou komen. Maar dan nog denk ik, hè, ook teruggaan naar de periode waarin Wolse die keuze nam, dat het enige juiste besluit was.
Maar nu zijn de dames slechter af, want er is nu helemaal geen toezicht. En of er nu misstanden zijn, niemand weet het, want er heeft helemaal niemand zicht op deze meiden en heren overigens.
Nou, daar raakt het dossier ook wel, denk ik, in de landelijke politiek. Ook de Tweede en Eerste Kamer worstelen met sekswerk. Er lag een wetregulering prostitutie, die is een aantal keren ook aangehouden. Alles staat of valt, in ieder geval voor een deel wil je effectief toezicht kunnen uitvoeren met in hoeverre je mensen kunt laten registreren. Sekswerkers kunt laten registreren, dan kun je daar ook toezicht houden. Dan weet je namelijk, iemand doet sekswerk en we kunnen daar aan de voorkant misschien ook door controles mee bezig zijn. Maar ook daar is politiek het eind niet over gelegd in Den Haag. Hè? Partijen zeggen nee, het is normaal werk. Ik vind dat trouwens niet. Hè? Sekswerk is werk, maar het is geen normaal werk. Het heeft te maken ook met de aantrekkelijkheid voor het crimineel en ondermijnende. Je kunt er veel geld mee verdienen. Dus ik denk dat enige vorm van overheidstoezicht wel belangrijk is. Ja, en dan zul je uiteindelijk de discussie moeten voeren. En daar ben je ook wel een deel weer afhankelijk van het soort werk. Hè. Wat is in trek? Is dat inderdaad, je gaat naar een plek toe als een nieuw zandpad? Of doe je het thuis, hè, of op een andere plek, in motels of in hotels? Ben je ook wel een deel van de marktontwikkeling afhankelijk? Maar ik denk nog steeds dat wil je überhaupt ook tot het realiseren en normalisering komen van sekswerk, dat een vorm van registratie, en dat is dus een landelijke aangelegenheid, dat er wel bij hoort.
Goed. Klinkt allemaal mooi, maar inmiddels hebben we bijna 10 jaar of ruim 10 jaar geen mogelijkheid voor sekswerkers om hun vak uit te oefenen.
Ja, er zijn clubs, hè, en er vindt ook thuiswerk plaats.
Ja, dat thuiswerk mag niet.
Mag officieel niet, maar het gebeurt wel.
Maar is het niet echt een brevet van onvermogen dat de politiek niet in staat is om in die 10 jaar met een werkbaar alternatief te komen?
Nou, het is een hardnekkig probleem. En ik denk dat Utrecht niet de enige stad is. Je ziet in alle andere steden ook waar ze verschillende dingen hebben geprobeerd.
Utrecht is in altijd alles het beste. De grootste fietsenstalling, ja. De grootste van dit, de grootste van dat.
Dat houden we onszelf voor. Ja. Dat houden we onszelf voor. Maar we zijn geen 1000 dingen doekje. He? Dus het is zeg maar niet zo dat Utrecht altijd de ideale voorwaarden heeft om tot een oplossing te komen. En ik denk wat zich hier openbaart is een worsteling. Niet alleen in onze stad, maar in heel Nederland. Over gaan we met, in principe gereguleerd, maar een sekswerk op.
Is het een brevet van onvermogen dat het me niet lukt?
Nee. Ik denk dat... Kijk, ze hadden een alternatief bedacht toen de bootjes gingen sluiten. Dat stuit uiteindelijk altijd op verzet. Wat je ook doet. Waar eventueel ook een alternatieve locatie voor sekswerk komt. Het zal altijd een gevecht zijn met de stad. Want niemand wil dat in zijn nabijheid. Maar ik denk dat wat Dimitri ook zegt... Het vervelende is dat men zegt het is legaal en we hebben het verder niet geregeld. En dus zijn ook eventueel meiden die daar wel wat mee zouden willen. krijgen het gewoon niet rond. Dan word je dus ook als stad in de armen gedreven van, nou ja, zeg maar, ontwikkelaars waar je liever geen zaken mee wil doen. Ja. Dus ik denk ook dat het lastige is gewoon van, of het is legaal en je zorgt ook dat je het regelt, zodat je kunt organiseren en afwegen van waar komt de plek, wie komen erin, hoe houden we toezicht. Of het blijft illegaal, maar niet dit halfbakken. Nee. Het is weer zo'n compromis waar eigenlijk de lagere overheden, dus met name de gemeentes, even met hun ballen voor het blok zitten, om het maar even bij het onderwerp te houden.
Nou, volgend onderwerp, dat is iets wat wel lukt, althans, misschien, de afhaalkoffieshop. Nieuw plan, is niet helemaal nieuw, want al jaren leeft het. Er was eerst sprake van dat het in Overweg zou komen, volgens mij op Overweg Noord was er op een gegeven moment iemand die dat wilde. In de buurt van jouw kantina, Jet?
Nee, dat was gewoon een koffieshop.
Oh, dat was gewoon een koffieshop.
Gewoon een koffieshop, ja.
Maar nu komt hij echt helemaal aan de andere kant van de stad, bij de duurste vijver van Midden-Nederland, die van Rijkswater staat. Goed plan? Slecht plan? Ik vind het namelijk een beetje een open deur. Want als ik kijk naar de koffieshops in mijn buurt, dat zijn ook afhaalkoffieshops. De reizen met de auto voorbij, stappen ze uit, gaan naar binnen. Ja. Het enige dat ze nu niet meer uit de auto hoeven. Dat is het enige verschil, denk ik.
Ja, je kunt het door het raampje van de auto kopen. Kijk, hiervoor geldt. Je hebt als gemeente, nu terug hebben we afgesproken dat je een maximum aantal aan vergunningen...
17, toch?
17 stuks, ja. En we hebben ze niet allemaal uitgegeven.
11 zijn.
Ja. Dus in theorie zou je elke nieuwe aanvraag voor een coffeeshop, en als coffeeshop moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat er een horecabestemming op een pand zit. Dan kun je zo'n aanvraagprocedure, zou je die kunnen starten. Tegelijkertijd zie je dat ze heel vaak geconcentreerd zitten. Hè? Het is toch allemaal een beetje de binnenstad en de wijken daar direct omheen. En dat ze in theorie ook veel overlast veroorzaken. Nu moet je vooral uit je eigen ervaring vertellen hoe je dat ziet, Mark. Maar de theorie was altijd, als je het aan de rand van de stad doet, hè, een beetje à la McDonald's en drive-thru coffeeshop, dan kun je heel veel bewegingen de stad in. Vindt GroenLinks leuk, autobewegingen de stad in kun je voorkomen. En je kunt ook effectief toezicht houden. Daar is heel lang over gesteggeld. En blijkbaar is er nu in ieder geval licht aan het einde van de tunnel. En kan de initiatiefnemer uitkijken naar een plek in het zuiden van de stad. Ja.
Ik fiets er langs 3 regelmatig. Eentje bij mij in de buurt op de Kroezelaan. Dan hebben we de wietboot.
De culture boat.
Ja, eigenlijk een speedboot. Maar oké. Okay. En dan hebben we nog het ding op de Witte Vrouwenstraat, volgens mij. Ik ervaar niet overlast, behalve dat ik denk, goed. Die mensen die steken er wel eens over met een suffe kop, letterlijk. Dat je met de fiets moet remmen, omdat ze niet goed uitkijken.
Ik denk als je aan omwonenden van de cultureboot vraagt, dat daar wel parkeerproblemen zijn. Je mag het is een stopverbod. Dus wat doe je? Automobilisten gaan de straatjes in parkeren daar, lopen snel naar de boot toe, halen daar cannabis en vertrekken weer.
Maar die boot is heel streng erop. Als je fout parkeert, mag je niet naar binnen. Dan word je door die beveiliger weggestuurd. Nee, jij krijgt niet, want je staat verkeerd geparkeerd.
Zeker, maar dat is wat ze zien, hè? Wat ze in de buurt van de boot zien. Ja. Dus ik heb zelf ook een tijdje in de buurt gewoond. Je ziet wel dat er ook best wel veel zoekverkeer ook in de buurt is en wordt geparkeerd. Maar goed, het is allemaal overkomelijk. Maar op basis van zeg maar het feit dat er meer ruimte is voor coffeeshops, leek het in ieder geval een goed idee om te zorgen dat je het in ieder geval uit de stad, de concentratie eigenlijk.
Dus jij bent wel voor, begrijp ik.
Ja, ik vind het op zich een goed idee. Kijk, als het uitkomt, hè, wat mij betreft ook voor coffeeshops, net zoals het vorige onderwerp geldt, wat mij betreft ook dat er strenge voorwaarden zijn. Hè, niet onder de 18, niet in combinatie met alcohol, niet in de buurt van scholen. Dus volgens mij al met al kwalificeert zo'n coffeeshop wel ook aan de voorwaarden. Als ze dat doen ook, ja, prima om het zo te doen.
Ja, ik denk zelf ook van, kijk, het blijft, ook dit is net als prostitutie, gewoon een ontzettend gevoelig onderwerp. Eigenlijk vinden we het gewoon, denk ik, met z'n allen best wel redelijk normaal dat je af en toe een joint kan roken en dat je het spul kan halen. En aan de andere kant wil niemand het in zijn buurt hebben. Nou ja, en dan denk ik op het moment, je kan wel zeggen, alle coffeeshops zijn afhaalwinkels, want iedereen gaat daar even zijn spul halen. Ja, dat is een supermarkt ook een afhaalwinkel.
Ja.
Dus dat is natuurlijk niet zo. En ik denk dat het goed is om gewoon te verkennen met elkaar dat als je een ondernemer hebt die door alle hoepels springt en je een locatie hebt waar het aan- en afrijden goed geregeld is, dan denk ik, nou ja, dan hebben we in ieder geval een keer ook de ervaring met een coffeeshop aan de rand van de stad.
Ja.
En ja, laten we elkaar niet voor de gek houden. Ja, dan staat er natuurlijk dat je alleen maar aan Utrechters mag verkopen, want dat is een van die beleidsregels. Ja, dat is natuurlijk onzin.
Ja.
Dan ga je niet controleren. Maar ik, ik ben het eens met wat Dimitri zei. Van, op het moment dat je daar een locatie hebt, hij is goed aan en af te rijden. En je kan hem in de kijker houden. Dan denk ik, ja, dat is bij de Cartesiusweg ook op zich. Kijk, ja, is daar ook genoeg ruimte. Maar
ik wil even één ding zeggen. Want jij zegt, we vinden het allemaal heel normaal dat mensen blowen. Nou, dat vind ik dus niet. Maar het is wel iedereen zijn eigen keuze. Maar ik vind het niet normaal.
Nou ja, weet je, ik vind... sorry hoor, maar dan denk ik... Kijk, er is ook alcohol en dan kan je ook stom dronken naar huis. En dan moet je ook als fietser remmen omdat ze suffig zijn.
Ik sluit me niet bij jou aan dat dit heel normaal is.
Nou ja, ik denk dat... Maar goed, dan kom je dus gewoon weer op de eeuwenoude discussie van legaliseren of niet. En wat ga je dan legaliseren en hoe ga je het dan doen? Maar neem niet weg dat als je het niet regelt, hou je het ook niet in de hand.
Nee, ik ben er niet voor normalisering. Hè. Je moet volgens mij nog heel duidelijk aangeven dat het een genotsmiddel is. Dat er risico's aan verbonden zijn. En dat het beter is voor je als je het niet doet. Hè. Dus dat vind ik ook. Waar ik nog wel even, en dat is nog even terugpakken door op het vorige onderwerp. Waar ik wel persoonlijk de grens zou trekken, is de bemoeienis van de gemeente. Hè. Je hoeft als gemeente met prostitutie en ook met coffeeshops niet ver te gaan. Dan steekt het noodzakelijk je taak. En die zit voor mij met name op toezicht en handhaving. Hè. Dus in het verleden werd wel eens gezegd, hè, kun je het niet zelf als gemeente gaan doen. Hè. Ook zo'n prostitutiezone bijvoorbeeld gaan exploiteren. Of zelf ook een bijdrage leveren in de wijze waarop je coffeeshops, staatscoffeeshops. De plannen van Victor Everhart.
Ja, die wilden houden. Gemeentelijke
zeker allemaal gesneuveld. Ja. Hè. Dus bij D60 staan ze op de banken te juichen. Maar goed, veel succes ermee. Het werkt in theorie, maar niet in de praktijk.
Voor dat proces, weet je nog helemaal niet.
Voor de procesdemocraten. Nee, maar ook zo'n social club is gewoon een niet werkend concept.
Ik vind dat te makkelijk.
Ja, maar je moet even uitleggen wat het is, want dan snappen mensen. Je mag zelf geloof ik 6 pandjes hebben. En ze wilden dit allemaal inbrengen en dan één grote...
Een soort coöperatie. Met gemeente die er ook een rol bij speelde.
Die dan zelf gaat verbouwen.
Precies.
Nou, gelegaliseerd bouwen.
Precies. Werkt allemaal in theorie, niet in de praktijk. Is ook niet van de grond gekomen. Utrecht moet nu nog zijn best doen überhaupt mee te kunnen doen. Als een van de pilotgemeenten vanuit het Rijk. Dus ik zou als gemeente zeggen, richt je vooral eigenlijk op zorg. Hè? Dus de volksgezondheid, ook voor prostituees, maar ook over wietgebruikers zelf. Stel randvoorwaarden, handhaaf. Maar ga niet verder faciliteren met hetzelfde beschikking stellen van vastgoed of andere manier. Uiteindelijk gaat je dat opbrengen. Dus beperk je ook als overheid tot de rol die je hebt. Namelijk vergunningverlening, toezicht en handhaving op deze activiteit.
Goed. Wou je nog wat zeggen?
Nou ja, weet je, ik vind het allemaal een beetje hypocriet. Want ik zit nu de hele tijd te denken aan bijvoorbeeld het gokken. En alle reclames die altijd 's avonds voorbij komen. Dat is dezelfde overheid heeft dat zeg maar opengegooid. En dan hoor ik Dimitri zeggen van ja, registreren, gezondheid en noem maar op. En dan, weet je, het is zo dubbel. Het is allemaal zo dubbel. We weten gewoon dat er mensen zijn die wiet gebruiken, die dat willen scoren. En volgens mij is het gewoon goed als je het uit de illegaliteit wil halen en het een plek geeft en het er met elkaar over hebt hoe je dat dan wil doen. Ja. En dan moet je, maar dan is die illegaliteit, maakt het een probleem. Datzelfde geldt voor de prostitutie. Maar het is dus niet zo dat als je het de verslavingen van de mens als uitgangspunt neemt. Nou, dan heeft de overheid natuurlijk boter op zijn hoofd, want dan heeft hij het casino vrijgegeven. Zeker. En daar gebeurt echt wat pas achter de voordeur.
Ja. Die moet je uitleggen. Wat gebeurt er dan achter die voordeur?
Nou, dat mensen natuurlijk gewoon thuis zitten te gokken en onzichtbaar verslaafd raken en financieel kapot gaan.
Daar vind ik trouwens ook wat van hoor, dus dat je daar heel veel te gaan mee moet zijn.
Jawel, maar goed, ik denk dus van, de dubbele moraal die hierin zit, daar heb ik wel grote moeite mee.
Goed. Volgens mij was het hem wel, hè? We hebben alles wel gezegd. Dit was de 31ste podcast in de serie Stad is Plein. Gast waren Dimitri Giebissen en Jet van den Berg. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank je voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer.
Ja, er ligt nog een bierpakket voor je, Tom.
Anders nemen wij het mee.